Wij waren in Jeremia hoofdstuk 18 in de workshop van de pottenbakker. Een keramische workshop heet dat. Waar Jeremia het een en ander te zien kreeg en waarna de Heer er commentaar op gaf bij deze illustratie. We krijgen nog meer van die illustraties en in andere profeten, in andere profetieën vinden we die ook, omdat ze inderdaad uitdrukking geven aan het werk dat de Heer doet. In dit geval werd de Heer vergeleken met een pottenbakker, een formeerder, heb ik u gezegd, want dat is de meest letterlijke vertaling van de term. Een formeerder, iemand die vorm geeft. En hij maakte uit één klomp leem één vat, maar hij verdierf het onder zijn handen, staat er in vers 4. En toen maakte hij daarvan weder een ander vat gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Zijn woorden die verdwaald zijn geraakt in de, nou ja, in de theologie of hoe je dat maar zeggen moet. Eenvoudig omdat we deze woorden, dit beeld ook aangehaald vinden in Romeinen 9. En dat onderwerp in Romeinen 9 tot en met 11 is de hele kerkgeschiedenis door altijd problematisch gebleven. Maar dat is mede omdat de betekenis van dit beeld in Jeremia 18 ook nooit duidelijk geworden is, om zo te zeggen. En het zijn het bovendien ook toch nog verschillende dingen. Een van de problemen is dat veel te weinig schrift met schrift vergeleken wordt. En dat schriftgedeelten los van elkaar geïnterpreteerd worden. Iets wat men niet zou doen. En waarvan ook uitdrukkelijk in Romeinen geïllustreerd wordt dat men dat niet zou doen. Wanneer namelijk in die hoofdstukken tegenwoordige waarheid ontleend wordt aan enige tientallen, ik heb ze nog niet geteld, dat ga ik morgen doen, enige tientallen oud-testamentische schriftplaatsen achtereenvolgens. En Romeinen 9 tot en met 11 is daarom omstreden gebleven, omdat men in de praktijk niet de moeite neemt om al die schriftplaatsen eerst in het Oude Testament te bestuderen. Ik zeg dat niet als kritiek, ik zeg dat als excuus. Een excuus voor het feit dat wij zoveel dingen niet weten. Dat komt hierdoor gewoon. Maar goed, wij doen ons best. Wat wij hier vinden is die ene klomp leem waaruit de pottenbakker achtereenvolgens twee verschillende vaten maakt. Dat wil zeggen eerst één, maar die vernietigt hij meteen weer. En daarna maakt hij onder zijn handen alsnog een ander vat. En de betekenis daarvan staat er gewoon bij. Dat mag eigenlijk helemaal niet moeilijk zijn. Namelijk in vers 6. Zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker? O huis Israëls, elders lezen wij, misschien hebben we het wel gelezen vorige keer, dat weet ik niet meer, lezen wij dat de Heer tot Israël zegt, ik ben uw formeerder. En er staat precies dit woord, ik ben uw pottenbakker. In Jesaja bijvoorbeeld. Zal ik u niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker? Gelijk, o huis Israëls, spreekt de Heer, zie gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. Waarna vervolgens in vers 7 en in vers 9 gesproken wordt over achtereenvolgens twee gebeurtenissen met betrekking tot één volk, ook genoemd een koninkrijk. En van het eerste staat in vers 7 en 8 dat de Heer een volk, een koninkrijk zal uitrukken, afbreken en verdoen. Althans, for the time being heet dat, voorlopig. Er staat namelijk bij, maar indien datzelfde volk over het welk ik gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Met andere woorden, daar zal nog een keer ooit wel verandering in komen. En zo is het maar net. Want wij weten, en daar hebben we het later weer over, wij weten dat uit het verband van Jeremia, dat dat koninkrijk, dat vat, dat koninkrijk dat zou worden uitgerukt en afgebroken en verdaan. Dat is dit koninkrijk waar we hier zijn met Jeremia. Het Joodse koninkrijk met Jeruzalem als hoofdstad en in dit geval inderdaad met een koning uit het huis van David op de troon. Daar zou een oordeel over komen. Wij weten ook, en ik hou het maar op de korte termijn, want je hoeft het niet meteen moeilijk te maken. We weten ook op de korte termijn dat dat oordeel dat daar een keer in zou komen. Want ooit onder Kores kregen de Joden weer toestemming om terug te keren uit Babel. Dat is de aanvankelijke vervulling van wat er daarna staat hier in vers 8. Dat is niet definitief, het was maar een deel, want het koninkrijk in Jeruzalem als zodanig is nooit hersteld. En bovendien, veruit het grootste gedeelte van het volk is überhaupt nooit teruggekeerd uit die Babylonische ballingschap. Waarom zouden ze ook? En afgezien daarvan, dat gedeeltelijke herstel van Juda heeft weer een vervolg gehad in nieuwtestamentische tijd, toen alsnog een einde gemaakt werd aan wat door moest gaan voor de Joodse natie in Judea, dan wel Galilea, dan wel Jeruzalem. En dat was toen de Romeinen korte metten gemaakt hebben met Jeruzalem. In overeenstemming nog steeds met hetzelfde profetisch woord. Het heeft nog een aardig vervolg dus. En afgezien daarvan, het heeft nog een vervolg, want in de toekomst zal alsnog de tegenwoordige zogenaamde Joodse staat, want dat is de term die toch van oorsprong daarvoor gebruikt wordt, de staat Israël zal alsnog vernietigd worden, inclusief Jeruzalem. Dus het is lang niet het eind van het verhaal. Maar wat er staat is gewoon dat de Heer dat koninkrijk zou uitrukken, afbreken en verdoen. Onder vers 7, ik roep u dat allemaal in herinnering, en anders hoort u het voor het eerst als u er niet bij was, dat was dan jammer. Maar onder vers 7 staat een verwijzing naar Jeremia 1 vers 10. En de aardigheid is dat ik dat ook niet uitgevonden heb. Dat hoefde niet, het staat er gewoon bij. Daar staat namelijk dat de Heer Jeremia opdracht geeft om koninkrijken uit te rukken en af te breken en te verdoen. Maar ook om koninkrijken te bouwen en te planten. En daarover gaat kennelijk vers 9, dat verband houdt, dat wil zeggen Jeremia 18 vers 9 weer, dat verband houdt met dat vat dat de pottenbakker alsnog maakte uit dezelfde klomp leem. Namelijk, en ik zou in een ogenblik spreken over een volk en een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Begrijp je me goed wat in hoofdstuk 1 vers 10 in het algemeen heet koninkrijken en volken? Dat is hier geworden tot één enkelvoud en nog een enkelvoud. Dat zijn er dan twee, dan is het samen meervoud. Maar het punt is dat het meer specifiek gaat in principe over één koninkrijk dat uitgerukt en afgebroken en verdaan zou worden. Dat is vers 7 en dat gaat dus over de Joodse staat van die dagen van Jeremia in elk geval. Dat mag geen enkel probleem zijn. Maar aan de andere kant, vers 9, ik zal in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten met eenzelfde soort vervolg. Indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dan zal ik berouw hebben over het goede met welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. En die twee vaten werden gemaakt uit dezelfde klomp leem. En deze twee koninkrijken zijn dus ook van dezelfde aard. Ze horen eigenlijk bij elkaar en ze heten gezamenlijk het huis Israëls in vers 6. Moeilijker mag je niet wezen, zodat de gedachte is dat als de op een of andere wijze de voortgang van de heilsgeschiedenis, als dat tenminste de goede term is, als die zal worden afgebroken bij Juda, dan gaat die kennelijk voort bij het andere huis, namelijk bij het huis van Efraïm zijn er de 10 stammen van Israël. Zo simpel is dat. Dat moet ook wel, want je kan hoog en laag springen, maar de Bijbel zegt zwart op wit dat Israël altijd Gods volk zou zijn. En de Bijbel zegt zwart op wit, menigmaal trouwens, dat er altijd iemand uit het huis van David koning zou wezen, minstens één. koning zou wezen over Israël. Indien dat niet is bij de twee stammen, dan is het dus bij de 10 stammen. Moeilijker mag je niet zijn, dat is gewoon de logische consequentie van heel de oud-testamentische geschiedenis. Waarvan ik dan maar weer zeg, nou ja, die kennen wij niet. Had u dat nou ook op school? Wij kregen dus Bijbelse geschiedenis, heette dat vak, elke dag. Zal natuurlijk ook wel zo geweest zijn, misschien nog wel. Elke dag, dat wil zeggen 6 dagen in de week. Jawel. Maar ja, dat begon in, wanneer begon dat? Eind augustus. Maar tegen dat het december werd, dan werd de geschiedenis weer losgelaten. Want er moest dringend over het Nieuwe Testament gesproken worden. Over kerst en daarna Pasen en Pinksteren. Dus de oud-testamentische geschiedenis was altijd fragmentarisch. Die begon gewoonlijk bij Adam en dan een beetje de aartsvaders enzovoort. Dat heb ik redelijk kunnen volgen. De uittocht uit Egypte en Jozua, dat ging ook nog net. Maar tegen dat je bij de richter aankomt, is het een grote verwarring. Tenminste, daar men ook niet helemaal weet hoe dat zit met die volgorde van die richters. En wat de koningen betreft, nou iets over David moet je weten, want anders kun je geen kerstfeest vieren. Toch? Dan is het huis en geslacht van David, enzovoort. Maar dan heb je het ongeveer wel gehad, want wat er daarna gebeurde, ik herinner me niet dat op school ooit verteld is. Dat weten wij dus eigenlijk niet. Maar dat is net de geschiedenis van David en Salomo met hun wereldrijk en daarna de scheuring van het rijk en daarna de strijd tussen aan de ene kant de koning van Israël tegen de koning van Juda en andersom de strijd van de koning van Juda tegen de koning van Israël. Zo is dat nou eenmaal. En daarna de ballingschap van de 10, dat wil zeggen die verdwijnen van de kaart. En dan hou je de 2 nog over, maar die verdwijnen hier van de kaart. En hoe gaat het dan verder? En voordat dan iemand roept, dat kan niet. Het is nou van de andere kant even van terzijde binnenkomen. Wij lopen nog in ditzelfde hoofdstuk op in Jeremia 18 tegen de aanwezigheid van valse profeten. En daarna in de volgende hoofdstukken ook nog, in de voorgaande ook trouwens. Meervoud. En die valse profeten blijkbaar profeteerden, als dat het goede woord is voor een valse profeet, ze profeteerden dat Jeruzalem zou gered worden. En zou stand houden tegen de Babyloniërs, dat Samaria, dat die 10 stammen nou eenmaal waren weggevoerd, zwag. Maar Jeruzalem en het huis van David enzovoort, dat moest toch allemaal goed komen. Daar is een goed argument voor, dat zullen ze ook gehad hebben. Je mag aannemen dat de jongens met een verhaal kwamen. En het verhaal is hetzelfde als het verhaal, min of meer, dat men nu vertelt. Met betrekking tot de tegenwoordige Joodse staat. Men zegt, God heeft belofte gedaan aan Israël. Ik heb het zwart op wit gelezen van Ben Hoekendijk in een van, nou ja. Zwart en wit in een van zijn boeken. Als dit Jeruzalem verloren gaat, als deze Joodse staat verwoest wordt, dan is God niet trouw aan zijn beloften. Maar God is er trouw aan, dus Jeruzalem en de Joodse staat zal gered worden. Is toch een mooi verhaal? En er zijn er velen die dat geloven. Maar waarom eigenlijk? Gods beloften aan Jeruzalem en aan het Joodse volk, die stammen uit, Jeruzalem niet, maar aan het Joodse volk, die stammen in ieder geval uit Genesis 49. Om maar eens wat, het grijpt eigenlijk nog verder terug, maar toen maar. En die zijn vele malen herhaald, met name ook aan David enzovoort. Maar intussen is de Joodse staat al 2 keer, minstens 2 keer, grondig vernietigd. En ik bedoel grondig, want Jeruzalem is met de grond gelijk gemaakt. Sterker nog, er wordt in onbewaakt ogenblik beweren al die bijbelcommentatoren dat Jeruzalem de meest verwoeste stad is op heel de aarde. Of dat zo is, weet ik niet, want ik heb geen vergelijkingsmateriaal, ik zou het u niet kunnen zeggen. Maar vandaag wordt dat ook geroepen en die profeten zullen het ook geroepen hebben. God heeft beloften gedaan, men leest de psalmen. Bijvoorbeeld, die zijn gewoonlijk toch heel wat ouder dan de dagen van Jeremia. En lees maar eens wat daar staat over Sion en over Jeruzalem. Zijn redenen genoeg om te zeggen, maar God moet zijn beloften waarmaken, dus dit blijft bestaan. Maar de heer zegt, zou ik u niet kunnen doen zoals die twee potten? Zoals dat leem in de handen van de pottenbakker. En het hele punt is, dat is wat de heer gedaan heeft. Hij heeft de locatie verplaatst en hij heeft zijn beloften gestand gedaan. Echter niet aan de Joodse natie als zodanig, maar wel aan Israël. En ook aan Juda met betrekking tot het koningschap. En degene die ervoor moest zorgen, Jeremia 1 vers 10, was Jeremia. En als wij op de bladzijde van de Bijbel niet vinden dat hij dat ook daadwerkelijk gedaan heeft, oké, dan niet. Maar dat wil niet zeggen dat hij het niet gedaan heeft. Namelijk een koninkrijk planten en bouwen. En in de wereldgeschiedenis komen we de man gewoon tegen. Maar dat zal ik u vorige keer wel gezegd hebben. Ik kan dat nooit onthouden wat ik waar gezegd heb. Dat hoef ik ook niet te onthouden. Blijft toch altijd hetzelfde, zeg maar. Het principe is dat Jeremia met die koningsdochters inderdaad van het toneel is verdwenen. En de troon van David geplant heeft inderdaad bij een deel van Juda. Nee, niet uit Peres, maar uit Sera. Bij een deel van Juda dat zich bevond in Hibernia. Dat wil zeggen, ja, ik herinner me nu dat ik het gezegd heb. In Hibernia, het land van de Hebreeën. Maar wij noemen het Ierland inmiddels. Dat is gewoon geschiedenis. Iemand zei het is slecht onderbouwd. Ik zeg, hoe goed is dan onderbouwd dat Clovis de eerste tot het christendom bekeerd werd? Hoeveel argumenten zijn daarvoor? Al kent u ook niet. Ook niet de school gehad. Koning der Franken. Nee? Die waren het laatst in Europa aangekomen. De Franken. Hè? Wat weten we? Zelfs Karel de Grote. Karel de Grote is omgeven door legenden. Hoezo is dat een historische figuur? Het meeste wat we van hem weten kan niet waar zijn. Nou ja, ik ken zelfs historici, serieus, geleerden, die beweren dat een van de twee nooit bestaan heeft. Want dat de een de ander is en de ander de een. En dat Karel de Grote dezelfde is als Clovis. Dan zit je wel ben je wel een paar honderd jaar uit de geschiedenis kwijt. Maar dat staat allemaal in de geschiedenisboekjes. Hoezo? Hoeveel argumenten hebben we daarvoor? Hier en daar een zin in een of ander oud manuscript. Dat is alles wat we hebben. En dat is dan gospel truth, zeggen de Engelsen dan. Hè? Dat wordt allemaal wel voor waar aangenomen. Dan moet ik u zeggen dat het verhaal van Jeremia minstens zo goed is onderbouwd. Dat wil zeggen, het heeft historische gronden. Afgezien dan van nog van de traditionele gronden, mondelinge overlevering dienaangaande. Maar vooruit maar weer. Hè? Maar dat is wat er gebeurd is. En dat is wat niet alleen hier, maar ook in andere plaatsen in de Bijbel, met name ook in Ezechiël en in Jesaja op een andere manier, ook uitdrukkelijk geleerd wordt dat het zo gegaan is. Dat het kwestie is van afwisseling en dat de zaligheid, het werk Gods, wat het maar is, van de een is weggenomen en gegeven aan de ander. Gaat het met een van de twee niet goed? Oké, dan gaat de geschiedenis verder via de ander. En dat is de heilsgeschiedenis. De geschiedenis van de beide huizen van Israël. En dat is wat wij hier vinden. En de aardigheid is, maar ik weet niet of ik u dat vorige keer nog verteld heb. En ik hoef het u niet te vertellen eigenlijk, want ik ben in Jeremia. Dus vooruit maar weer. Hier in Jeremia hoef ik alleen maar te vertellen dat het werk van de Heer aan Juda in Judea en Jeruzalem stopte en dat zijn werk voortgezet werd. Dat wil zeggen, de koninklijke lijn werd voortgezet via de 10 stammen van Israël met een koning uit het huis van Juda, zodat de scepter van Juda niet zou wijken. Dat is wat gebeurd is in 587, 586, 585 voor onze jaartelling. Maar het aardige is dat dit een precedent is, zo heet dat. Officieel. In wat meer theologische termen zeggen we het is een voorvervulling, maar ik ben altijd ongelukkig met die uitdrukking die naar gaande. Het punt is dat de apostel Paulus in Romeinen 9 deze dingen aanhaalt, dit beeld, en het daar toepast op, ongeacht hoe hij het noemt. Daar heb ik het zaterdag wel over. Maar in Romeinen 11, ja, bijvoorbeeld. Daar heb ik het zaterdag over. Maar dat Paulus dat verhaal van die pottenbakken toepast als hij het heeft ook over twee verschillende volkeren, waarvan wij kort door de bocht genomen zeggen, het een is het Joodse volk en het andere is de gemeente. En hij past het toe op onze dagen. Hij zegt dat dit beeld van die pottenbakker op onze dagen van toepassing is. Dan krijg je dus een tweede toepassing van ditzelfde beeld, en dezezelfde, dit profetische beeld, en dus van deze profetie. Dat op zich is niks bijzonders, want dat gebeurt zo ongeveer met alle profetie. Twee keer, soms wel vaker zelfs nog. Dat is nou eenmaal de aard van de geschiedenis die zich herhaalt, en aan de andere kant is de aard van het profetisch woord. Nou eenmaal. En wat Paulus ervan zegt is eenvoudig dit, dat er een oordeel komt over dat eerste vat. Dat is het Joodse volk, als je niet oplet. Heb je er niks aan, bedoel ik. Hè? Daar gaat Romeinen 9 tot en met 11 over. En dat Gods werk voortgaat via, nou ja, hoe die ze maar noemt. Maar wij noemen het de gemeente. Via de uitverkorenen, of hoe die ze maar noemt. En hij haalt daar een hele reeks van schriftplaatsen aan, in die hoofdstukken. Uit Jesaja, uit Hosea, uit Jesaja meerdere, uit Deuteronomium, noem het maar op. Uit Genesis zelfs, enzovoorts. En het hele punt is dat ditzelfde beeld wat hier gebruikt wordt voor de relatie tussen Juda en Efraïm, ik bedoel tussen de twee en de tien stammen, wordt in Romeinen 9 tot en met 11, en in principe Romeinen 9 dus letterlijk, gebruikt voor de relatie tussen Juda en de gemeente. Maar als je al die andere schriftplaatsen erbij neemt en die aanhaalt, weet je dat het echt heus dezelfde relatie is als deze. Het is de relatie tussen de twee en de tien stammen van Israël. En in plaats van dat de gemeente beschouwd wordt als een gelovig overblijfsel uit Juda, wordt de gemeente beschouwd als een gelovig overblijfsel uit Israël. Dat wil zeggen uit Efraïm. Dat is wat er aan de hand is. En wat in het verleden gebeurd is, namelijk dat, laat ik maar zeggen, de zaligheid, of hoe je het maar noemen moet, van Jeruzalem gegaan is hier naar de einden der aarde, naar het noordwesten, naar de eilanden, de zee, naar Jebenia. Dat heeft zich herhaald aan het begin van onze bedeling met een oordeel over het Joodse volk als zodanig en de Joodse natie, waarna de zaligheid hardop gegaan is. Naar de einden der aarde heet dat in Jesaja. Naar allen die ter zee vaart. En het enige land wat daar met name genoemd wordt is Britann. Tot twee keer toe. Dat moet meer dan voldoende zijn. En daar gaat het om. Hè? De herhaling van die toepassing. Maar je moet ze los van elkaar bestuderen. De een is in Jeremia 18, de omstandigheden van Jeremia. En we hebben al een paar keer in Jeremia een doorkijkje gekregen naar dat andere huis van Israël, dat onder de naam Israël bovendien, dat verdwenen was in de Assyrische ballingschap. Er is al een paar keer vaker naar verwezen, in ieder geval nogal uitgebreid in hoofdstuk 3. Dus die blijven ergens op de achtergrond in beeld. En je weet dus dat dit daarna moet verwijzen. Dat kan niet anders. Alleen het gaat de Joden niks aan. Maar Jeremia wel. En dat is wat aan Jeremia hier dus ook inderdaad wordt onderwezen. En in het bijzonder ook wordt hem getoond welk werk hij nog te doen zou hebben. Overigens, langs de andere kant, in Hosea, daar was ik gisteren, in Hosea vinden we de situatie precies andersom. Daar wordt namelijk gesproken over de tien stammen van Israël, tot de tien stammen van Israël. En af en toe krijg je daar een doorkijkje. Ik denk een keer of tien, schat ik zo uit het hoofd, in heel Hosea, krijg je een doorkijkje af en toe even naar Juda. Waar dan in een tekst ertussendoor staat, maar met Juda enzovoort. De Heer zal iets anders doen met Juda. En ze blijven beiden in beeld. De ene is er, maar denk erom, er is nog wat anders. En dat is het dreigement eigenlijk ook hier in Jeremia 18... aan Juda, aan het Joodse volk hier. De heer zegt gewoon, kan toch gewoon een ander vat maken? Of zonder enige beeldspraak. Er is nog een ander deel van Israël. Als je denkt dat ik van jullie afhankelijk ben hier. Als je denkt dat er niks anders op zit dan dat de Juda in stand houdt, het land in stand houdt en Jeruzalem en het Davidische koningshuis hier. Dan zegt de heer, nou, daar vergis je lelijk in, want ik heb nog ergens... Nee, ik blokkeer even. Ik heb nog ergens... Ik schoot bijna de verkeerde wissel op. Dan zou ik gezegd hebben, maar ga ik niet zeggen, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Ik heb nog een andere stal. Ik heb nog iets achter de hand. En soms speelt dat... Men leest Hosea. Soms speelt dat bij de 10 stammen van Israël. Dat hij zegt, maar ik heb nog wat achter de hand. Ik zal jullie wegsturen. Einde van het verhaal. Min of meer. Het staat er niet einde van het verhaal. Maar stuur jullie weg. Maar terwijl dat er staat, dat staat er maar over Juda. Daar zal ik mee ontfermen. Dus mochten ze nou denken van, dat kan de Heer niet doen. Want wij zijn altijd het volk des Heren. Dan zegt de Heer, nou, ik heb altijd Juda nog. En hier zijn we bij Juda. En hier zegt de Heer, als je nou denkt dat jullie altijd mijn volk zijn. Ik heb Efraïm nog. Ik heb nog een andere mogelijkheid. Want ze waren niet zoek, hè. Dat is een groot misverstand. Ze waren niet zoek. En eigenlijk waren ze dat nooit. In de Bijbel lees je die dingen in ieder geval niet. Dus daar moet ik het maar bij laten. Maar de Heer zegt gewoon, ik kan dat doen. Ik kan afbreken en verdoen. Nou ja, dat is vers 7 en dan vers 8. Maar als ze, wat zal ik zeggen, als ze in hun ongeloof niet blijven, ben ik machtig hen weder in te enten. Dat staat er niet. Maar zo staat hetzelfde in Romeinen hoofdstuk 11. En voor wat betreft vers 9... Ik zal een koninkrijk bouwen en planten. Dat gaat dus over de 10 stammen. Maar dan staat er maar indien ik doe dat kwaad is in mijn ogen. Maar de variant in Romeinen 11 is. Maar indien zij in het geloof niet blijven. Zullen ook zij afgesneden worden alsnog. En wij zijn op het moment... Dit moment in de heilshistorie zo ongeveer aangekomen bij het moment dat die 10 stammen, die takken van de wilde olijfboom heet het daar, dat die inderdaad in het geloof niet blijven en alsnog zullen worden afgesneden, waarna de natuurlijke takken opnieuw zullen geënt worden in de goede olijfboom, zo heet hij daar. Dat wil zeggen, dan gaat de geschiedenis weer verder met Juda. Het is logisch ook, als de gemeente wordt opgenomen in elk geval, dan is dat logischerwijs het eind van het tegenwoordige werk Gods in onze tegenwoordige bedeling. Een werk dat zich afspeelt inderdaad via Efraïm, namelijk via de 10 stammen van Israël. Maar het is dan afgelopen, logischerwijs. Er is dan geen geloof meer, want alle gelovigen zijn sowieso weg. Dat lijkt me een onweerlegbaar argument. Dus dan gaat het daarna logischerwijze weer verder met de 2 stammen van Israël. En dat is dus het begin van de 70ste week van Daniël. Daar komt het op neer. In die fase zitten wij nu. Bij die van vers 10 hier. Indien het doet dat kwaad is. Alsnog. Of die van Romeinen 11, indien zij in het geloof niet blijven, zullen ze alsnog worden afgesneden. En wat in het verleden dus al een keer gebeurd is, gebeurt in onze dagen. En andersom, je kan het ook zeggen, wat in onze dagen gebeurt, is dat zo onwaarschijnlijk? Dat God de lijn van Juda afbreekt en voortzet bij de 10 stammen van Israël? Is dat zo onwaarschijnlijk? Er is niks onwaarschijnlijks aan. Dat is in de dagen van Jeremia precies zo gebeurd. Het is niet voor het eerst. En waar de mijn opa zegt dan, zei dan, waar dezelfde omstandigheden zich weer voordoen, worden dezelfde profetieën weer van kracht. En hij besloot dus ook, dat was in 1950, hij besloot dus ook met de conclusie dat deze Joodse staat, die net kort daarvoor was opgericht, dus 1948, dat die zijn ondergang tegemoet ging per definitie. Ongelovige Joodse staat zal verwoest worden. En je wil niet weten wat hij daarna over zich heen gekregen heeft. Want ja, men stond allerwegen te juichen. Hè? Zelfs het profetisch woord wordt vervuld en er wordt een Joodse staat opgericht. Enzovoorts. Hè? Werd beschouwd als vervulling van Gods beloften. Dat was het niet. Het was vervulling van het profetisch woord. En zo moet je ook niet staan juichen als de antichrist komt. Dat is vervulling van profetisch woord. Maar niet vervulling van Gods beloften. En de enige die bij die gelegenheid zou kunnen juichen, dat zou degene zijn die altijd gedacht had dat het profetisch woord geen enkele waarde heeft. En dan komt zo iemand ineens tot de conclusie dat het wel waarde heeft en dat wel degelijk gebeurt wat God gezegd heeft. Als je dat een verheugend verschijnsel vindt, schreef mijn grootvader, prima. Maar voor ons is het geen verrassing en dus ook geen verheugend verschijnsel. Hebben jullie nog? Het is maar van welke kant je binnenkomt. Maar het is vervulling van profetisch woord. En daar gaat het maar om. God houdt zich aan zijn beloften. Het probleem is dat wij gewoonlijk hooguit iets weten over maar één kant van het verhaal, in plaats van de beide huizen. We weten maar van één kant van het verhaal en hebben daarna moeite om de gemeente te plaatsen in de heilsgeschiedenis. Denk daar nou eens over na. Als je een beetje weet van wat voor strijd zich altijd in de loop der eeuwen in de kerken heeft afgespeeld, los van of iemand zalig wordt of niet, maar over de positie van de kerk en wat de kerk eigenlijk is, dan kent u dit probleem. De vraag is het Israël of niet? Is het Israël, maar waarom wordt er dan verschil gemaakt tussen Israël en de gemeente? En andersom, is het wat anders dan Israël, de kerk? Maar waarom vind je dan zoveel overeenkomsten? Nou ja, er zijn allerlei theorieën over ontwikkeld waar je in de praktijk weinig mee kunt en die mensen op het verkeerde been zetten. We hebben daar de gedachte aan overgehouden dat de gemeente de bruid is. Iemand zei, dat is ook alleen maar theorie. Mijn vader zei, ja, dat is wel een theorie, dat kan me niet zoveel schelen. Maar de ellende is natuurlijk toch dat als je gelooft dat de gemeente de bruid van Christus is, ontken je daarmee meteen de gemeenschap tussen Christus en de gemeente. Kortom, dat heeft zeer verregaande consequenties voor het praktische leven. Als je tenminste consequent bent en dit soort leringen serieus neemt. Voor sommigen is het gewoon hobby, oppervlakkig getheoretiseerd. Dat maakt mij allemaal niks uit. We hebben het over serieuze zaken. Het is het woord van God. Als je gelooft dat onze gemeenschap met de Heer pas in de toekomst ligt, in zijn wederkomst, omdat wij de bruid zijn, heb je daar de tegenwoordige gemeenschap tussen de Heer en de gemeente en dus ons ontkend. En zo leven ook de meeste christenen overigens. Buiten die gemeenschap. Ik ben er stellig van overtuigd dat het overdreven gedoe over we moeten de Heer bidden 24 uur achter elkaar of een week achter elkaar in estafetten en met cursussen en gebedswandelingen houden enzovoorts, dat die in feite geen andere doelen, in wezen geen andere doelen hebben om het gebrek aan gemeenschap dat men met de Heer heeft in de praktijk, om dat te compenseren en men denkt dat het aan de Heer ligt. En men probeert hem tot andere gedachten te brengen. Maar ja, dat gaat niet werken, want in wezen komt het voort uit de ontkenning, onze ontkenning, dat wij leven en staan en wandelen in gemeenschap met hem. Daar komt het op neer. Wij zijn niet zijn bruid, wij zijn zijn lichaam. Vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Maar ja, Israël wordt geacht de bruid te zijn. En als je zegt de gemeente is Israël op dat niveau, dan ben je de weg kwijt dus. Hè? Maar hoe komt dat? Men heeft één lijn, maar het is niet een doorgaande lijn. Dat is een lijn die afbreekt steeds. De doorgaande lijn, die schakelt steeds om van Juda naar Efraïm en Efraïm naar Juda, van Juda naar Efraïm en in de toekomst alsnog weer van Efraïm naar Juda. En dan voegt het zich bij elkaar in de toekomst. Dat is de heilsgeschiedenis. En die beide lijnen worden in het Oude Testament uitgezet. Met name ook hier in dit schriftgedeelte, hier in Jeremia 18. En met die twee lijnen komen wij in het Nieuwe Testament aan. En worden wij, omdat het toch tegen kerstfeest loopt, worden wij meteen gealarmeerd. Dat meen ik serieus. Dan worden wij meteen gealarmeerd als wij in Matteüs geconfronteerd worden met Jozef, gij zonen Davids. Want de naam Jozef is alarmerend, denk ik. Want de naam Jozef, ja, die is geassocieerd aan, ik zal het sterker zeggen, is een van de namen van de 10 stammen van Israël. En die naam herhaalt zich enige malen in verschillende personen onder die naam in de Bijbel. Het moet je alarmeren. En als daarna in de tempel Simeon komt, zal ik maar zeggen, in Lucas 2 is dat nog steeds, en spreekt over de zaligheid die zou zijn voor al de heidenen, voor de heidenen en voor je volk Israël, dan zijn wij niet alleen gealarmeerd, maar het was Maria en waren Maria en Jozef ook. Daar staat er. Zij verwonderden zich over hetgeen gezegd werd. Want Simeon haalde schriftplaatsen aan uit Jesaja 42 en meer nog uit 49. En daar staat dat de zaligheid inderdaad naar de 10 stammen zou gaan. En niet naar Juda. Hebben jullie dat nog? Dat is dus verwarring. Lees het maar na. Ze waren gealarmeerd. En de andere alarmbel ging af. Maar ja, nou is het alweer januari. Nou ben ik al ver voorbij kerst. Maar de andere alarmbel ging af toen die wijzen uit het oosten kwamen. Waar is de geboren koning der Joden? Wat hadden die heidenen daarmee te maken? En het antwoord is, de zaligheid zal naar de heidenen gaan. Begrijpt u waar ik het nu over heb? En als bij ons die alarmbellen niet afgaan, bij de Joden gingen ze wel af. Want die lijn, die wordt voortgezet eigenlijk gewoon in, wat zal ik eens noemen? Ik kan kiezen wat ik wil. Die werd voortgezet in al die merkwaardige tekenen die de Heer deed. En zijn omgang met hoeren en tollenaren in plaats van met de orthodoxe Joodse, hoe heet dat? Het woord wil me niet, misschien de kerkelijke leiding zal ik maar zeggen dan. Hè? Joodse kleren, bestaat dat ook? Met de fariseeën enzovoorts en de schriftgeleerden van zijn dagen. Hij ging om met hoeren en tollenaren en hij zei, die zullen je volgaan in het koninkrijk gods. En vele laatsten zullen de eerste zijn. En die eerste de laatste. Dat heb je weer een keer. Zie? En over een blind geborene die genezen werd. En daarna bleek dat al die anderen, die fariseeën en schriftgeleerden, wie ze maar waren, die waren blind. En het is de blind geborene die dat constateert. En hij werd er bij de Heer gebracht een overspelige vrouw. En de Heer veroordeelde haar helemaal niet. En degene die haar beschuldigden, die dropen af. Wat denkt u wat het uitbeeldt? Nou, enzovoort, enzovoort. Daar kan je ook makkelijk een heel seizoen mee vullen. Wel twee ook, denk ik. Met al die tekenen die de Heer deed. Die hebben allemaal precies dezezelfde strekking. Dat de zaligheid ergens naartoe zou gaan. Weliswaar, maar niet naar de Joden, maar in tegendeel naar iets wat er precies tegenovergesteld aan was. U weet wel, die zondaar op afstand, die tollenaar op afstand. O God, wees mij zondaar genadig. En die fariseer vlakbij, die was ik nooit weg geweest, denk ik wel eens. Maar dat komt uit een ander verhaal. En die zei, ik dank u dat ik niet ben als al die... Als die tollenaren, als al die heidenen enzovoort. U begrijpt toch waar het over gaat? Dus die verwisseling. Dat is niet iets nieuws in het Nieuwe Testament. Dat is iets uit de oud-testamentische geschiedenis. En uit het oud-testamentische profetisch woord. Het is gewoon de voortzetting daarvan. Per slot, al die gemeentelijke waarheid die wij in het Nieuwe Testament ook in de brieven leren, zijn allemaal ontleend aan het Oude Testament. Dingen als wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, kortom, openbaring van verborgenheid enzovoort. Die uitspraak in wat is het, 1 Korinthe 2, is ontleend gewoon aan Jesaja. Jesaja sprak daar al over. En aan de andere kant, de verharding van het Joodse volk, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, enzovoort. Ja, dat staat ook in Jesaja. En niet alleen daar trouwens. En het wordt in het Nieuwe Testament op onze dagen van toepassing gebracht. Het staat daar allemaal, hè. En daarna is dezelfde Jesaja die vraagt, heren, wie heeft onze prediking geloofd? En in wie is de arm des Heren geopenbaard? En de Heer zegt, nou, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten en door degene die naar mij niet vraagden. Enzovoort. En dat, ik citeerde maar één of twee nu, geloof ik, maar dat staat er ook een paar keer. Dat soort dingen, die lees je in, je leest er overheen, maar ze staan allemaal in het Oude Testament. En je zou het onderscheid kennen, je zou begrijpen dat er sprake is van dat God iets achter de hand heeft. Gaat het met deze tak van de familie niet goed, dan is er nog een andere tak. En gaat het met de een niet, dan de andere. Gaat het niet via het linkerbeen, denk ik dan altijd, dan maar via het rechterbeen. Weet wat ik nou aan denk? Aan Jacob, de stamvader van Israël. Die liep zijn leven lang mank, na Peniel. Hij kreeg de naam Israël. En daarna had hij maar één been beschikbaar. Nou ja, zo ging het feitelijk ook in de heilsgeschiedenis. Nou goed, en dat is wat hier uitgebeeld wordt. Op zich is dat ook al niks nieuws. Maar het herhaalt zich in de geschiedenis. Ik zal er verder niet op ingaan, ik probeer bij Jeremia te blijven. Maar het punt is dat dit soort dingen in die dagen inderdaad gebeurd zijn. De sprong van Juda naar Efraïm, als ik het eens zo mag zeggen. Maar diezelfde sprong wordt later gemaakt in nieuwtestamentische tijd. De sprong van Juda naar Jozef. En vandaag loopt de lijn via Jozef. Goed. Maar hier wordt gezegd, zal ik, dat was vers 6 van Jeremia 18, zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker? Is de vraag, het antwoord is natuurlijk, ja, dat zal ik kunnen doen. En de Heer zegt dan ook wat hij zal doen. In een ogenblik zal ik koninkrijk afbreken en een ander koninkrijk bouwen. Of zoals het in Ezechiël uiteengezet wordt, ik zal die hoge boom in Jeruzalem zal ik vernederen en ik zal een takje van die boom overplaatsen en ergens anders planten, die is dan erg nederig, maar dat zal een heel hoge boom worden. Heb je dat? Die heb ik niet aangehaald, heel veel. Geloof het niet, hè? Nee, dat is een gelijkenis in. Wat het maar was. Ezekiel, nee, ik ga hem niet bespreken, maar. Ezekiel was dat. Wat wel aardig is, want ik blijf nog steeds volhouden. Dat Ezekiel verkeerde in ballingschap onder de 10 stammen van Israël. En die geeft wat doorkijkjes naar Juda. Is ook aardig. Maar in Ezechiël is dat hoofdstuk 17. Dat is een van de weinige gelijkenissen in het Oude Testament. De gelijkenis van twee arenden en van de wijnstok. Ik denk altijd, ja ja, na dit opschrift. Want in werkelijkheid hebben wij meer dan één gelijkenis. Het heet trouwens een raadsel. Bovendien, in vers 2, mensenkind, stel een raadsel voor en gebruik een gelijkenis tot het huis Israëls. Dat wil zeggen, het is ook een vraag. Net als in Jeremia 18, zou ik u niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, gij huis Israëls. En hier is ook een raadsel en vraag. U weet waarschijnlijk... ik zei al, we hebben weinig gelijkenissen in het Oude Testament. Ik weet, ja, er zijn wat uitgebreidere metaforen. Wat ontwikkelde beeldspraak. Maar echte gelijkenissen, ik ken er maar twee. Misschien ken ik er meer, maar op het moment herinner ik me maar twee. De een is van die bomen gingen eens heen om zich een koning uit te roepen of zo, te kiezen. Uit Richteren 9. En de andere is deze uit Ezechiël 17. En in het Nieuwe Testament, zodra de Heer gelijkenissen spreekt, vragen de discipelen, waarom doet u dat eigenlijk? En toen zei de Heer... Nou ja, ik ga het niet nauwkeurig zeggen, ik ga het algemeen zeggen. Toen zei de Heer, die gelijkenissen die spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En ik voegde eraan toe, dat mogen jullie wel weten, maar het hoeft die rest aan. Die schare hoeft dat niet te weten, dus ik spreek het bedekt. Maar ze gaan over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Als dat nou in het Nieuwe Testament zo is, zou ik niet weten waarom dat in het Oude Testament niet ook zo is. En waar de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen betrekking hebben op onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, sinds wat wij noemen de eerste komst van Christus en zijn wederkomst. Lijkt het me voor de hand te liggen dat ook deze gelijkenis daar betrekking op heeft. Ezechiël 17. En bij nader inzien, dat is ook zo, maar ik moet u zeggen, er zijn er twee. En de eerste wordt helemaal uitgelegd. Nou ja, er wordt wel een beroep gedaan op je historische kennis. Ja, doe maar. Er zijn dingen die je weten moet, hè? Over die ballingschappen. Maar in ieder geval, het wordt uitgelegd. Over een cederboom en een arend en jonge takjes en wat het maar was. En het wordt allemaal verklaard. Er kwam een grote arend, groot van vleugelen en overvloedig van vederen. En de wijnstok voegde zijn wortelen naar dezelfde toe. En het is gewoon zijn dingen die vervuld zijn geworden in de geschiedenis van Israël in het algemeen. En in de geschiedenis van Juda en het bijzonder. Daar staat er ook gewoon bij. En er wordt beschreven hoe het Joodse volk zou afgevoerd worden uit Judea naar Babel. Daar staat ook, vers 12, hè? Zeg nu tot dat wederspannig huis, weet gij niet wat deze dingen zijn? Zeg, ziet de koning van Babel is tot Jeruzalem gekomen. Dat was die arend, die kwam tot die ceder. En die de takken weghaalde enzovoorts en afvoerde. De koning van Babel is tot Jeruzalem gekomen en heeft haar koning genomen en haar vorsten en heeft ze tot zich gevoerd naar Babel. Daartoe heeft hij van het koning het zaad genomen, daarmee een verbond gemaakt en heeft hem tot eed gebracht en de machtigen des lands heeft hij weggenomen. Kortom, het gaat over de onderwerping van Juda aan Babel, inclusief de ballingschap. Daar gaat die gelijkenis over. En als het helemaal is uitgelegd, dan volgt daar nog een gelijkenis. Vanaf vers 22, er staat niet een nieuwe kop boven, maar daar gaat het nou juist om. Nu komt het raadsel pas. Want die eerste gelijkenis, die wordt gewoon uitgelegd. Er is niks te raden aan. Het raadsel komt nu pas, namelijk in vers 22. Alzo zegt de Heere Heere, ik zal ook van de opperste tak des hogen ceders nemen. Dat is een beeld van het Davidische huis, koningshuis. Dat was al zo in de eerste gelijkenis, dus dat blijft gewoon zo. Ik zal ook van de opperste tak des hogen ceders nemen dat ik zetten zal. Die zal er iets afhalen en hij zal het ergens neerzetten, poten, bouwen, planten. Van het opperste zijn er jonge takjes. Wat je niet kunt zien is dat het woord takjes hier een vrouwelijk woord is. Dat is het niet noodzakelijk, maar dat is het hier wel. En takjes van die ceder wil zeggen dus afstammelingen van het Davidische huis en van het vrouwelijk geslacht. Dat heet des konings dochters en daar zijn we terecht bij Jeremia. die er uiteindelijk met des koningsdochters vandoor ging. En van de bladzijde van de Bijbel verdween. Maar hier zegt de Heer, ik zal van het opperste zijn, de jonge takjes, zal ik een tedere afplukken, dewelke ik op een hoge en verheven berg planten zal. En u weet dat een berg nog steeds in de Bijbel een beeld is van kracht in het algemeen en van koninkrijk in het bijzonder. Moet je weten. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. Maar Israël is niet het land, Israël is hier het volk. En bij Ezechiël zijn wij, is Israël 10 stammen en niet Juda. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten en hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen. Dat wil zeggen dat er zal een koningshuis geplant worden via die dochteren uit het huis van David en uit Jeruzalem. Die zullen ergens anders geplant worden en die het koningshuis zou zich ontwikkelen, zouden allerlei takken uit voortkomen. Dat wil zeggen verschillende koningshuizen, koninkrijken, was trouwens al gezegd ooit aan Abraham in Genesis. Dus vooruit maar, het zal vrucht dragen en hij zal tot een heerlijke ceder worden dat onder hem wonen zal alle gevogelte van allerlei vleugel. Dan weet je meteen dat het over een wereldrijk gaat. En anders moet je Daniel 4 nog een keer lezen. Over een boom met takken en vogels en schaduw onder de boom en zo. Dat gaat daar over het Babylonische wereldrijk. Maar je vindt hier dezelfde termen, maar nu voor een wereldrijk uit het huis van David. In de schaduw zijn de takken, zullen zij wonen. Zo zullen alle bomen des velds weten, alle koninkrijken der aarde, koningshuizen der aarde, weten dat ik de Heere, de hoge boom, vernederd heb, die uit Jeruzalem, en de nederige boom verheven heb. Ergens anders. Maar het was wel degelijk het Davidische huis en het was dezelfde ceder. Takjes daarvan, die zich ontwikkeld hebben. De groene boom verdroogd in Jeruzalem en de droge boom bloeiende gemaakt heb. En hoe het gebeurd is, ja, staat er hier niet bij, maar hoe het gebeurd is, is eenvoudig genoeg. Er was een tak uit het huis van Juda in Ierland. En de toenmalige erfgenaam daarvan, Iocheet, heette hij, hij krijgt nog een paar andere namen trouwens ook, is getrouwd vervolgens met een van die dochters van Zedekia, die hem door Jeremia gebracht werd, enzovoorts. En zo is dat huis van Juda daar in Ierland ontwikkeld geworden tot die boom waar alle Europese vorstenhuizen mee verwant zijn, dan wel van afstammen. Zo is het verhaal. Het is een wereldmacht geworden. Het is het domicilie geworden in nieuwtestamentische tijd van het evangelie, van het woord van God. Het is het priesterlijke volk geworden dat het woord van God heeft bewaard en gepredikt. Met alle lek en gebrek, maar niettemin, niet Juda heeft dat gedaan. En daar gaat het maar om. Kijk, die dingen die staan in de Bijbel en dit soort zaken, die hebben eigenlijk nauwelijks ooit een verklaring gekregen. Omdat men ze niet plaatsen kan. Omdat men maar één lijn wil zien en het andere los, zogenaamde losse end van die 10 stammen uit het Oude Testament heeft men laten hangen. Dat is weg en dat is verloren. En of het ooit nog een keer terugkomt of zo. Zodra iemand roept, ja, en we in onze dagen weten we ongeveer hoe dat zit, dan roept er altijd wel iemand, nee, maar ze zijn al lang weer terug. En zijn alles, dat is het Joodse volk allemaal. En zo redeneert men het dan weg. En als je er niet over begint, en als je niet roept dat het vandaag consequenties heeft, dan gelooft men dat die 10 stammen in de toekomst alsnog weer boven water zullen komen. Het is heel inconsequent. Zodra je erin gaat roeren, zodra je er iets over zegt, dan schiet men alle kanten op om de consequenties van onze bedeling, om die te ontkennen. Dat is wat gebeurt en dat is zeer inconsistent. En er komen ook heel wat theorieën uit naar voren dan ineens, die ad hoc gemaakt worden trouwens. Die ik te naïef vind om er serieus op in te gaan, eerlijk gezegd. Dat is ook altijd een beetje bepalend voor de toon waarop ik dit soort dingen zeg. En ik doe mijn best om dat te negeren, om er dan maar niks van aan te trekken dan. Per slot, er zijn dingen die staan gewoon vast. Er zijn gewoon volstrekt vaste Bijbelse waarden. Dat die onbekend is, dat weet ik. Maar de andere kant is, ik denk dat het mijn verantwoordelijkheid is om juist die dingen te vertellen. Wat heb u er dan als ik u van alles vertel wat u wel weet? Leert er niks van. He? Schiet er niet op. Dus, vooruit maar weer. Ik blader terug naar Jeremia 18. Overigens, dat planten, dat rijmt natuurlijk heel aardig op die uitspraken in Ezekiel. Hè? Over die takjes en van die cederboom die geplant zouden worden ergens anders op een hoge berg. Goed. Maar de heer zegt, het vragende mij, zou ik dat niet kunnen doen? Het antwoord is ja, dat kan ik doen. Dat zou ik kunnen doen. En dus, vers 11. Nu dan, spreek nu tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem. Dan ben je dus inderdaad bij Juda. En daar was Jeremia natuurlijk ook. Dus bij het ene huis. Zo zegt de heer, zie ik formeer. Dat woord kan je nou moeilijk vertalen met ik pottenbak. Maar dat woord is het, hè? Yatzar, formeerder. Als het een persoon is, dan is het de formeerder of de pottenbakker. En nu wordt het als werkwoord beschouwd. Ik formeer, ik pottenbak een kwaad tegen u lieden. Dat wil zeggen, als pottenbakker doe ik dat. Ik formeer een kwaad tegen u lieden. Ik moet er ineens aan denken dat in Jesaja, dat heeft hier niks mee te maken, maar ik vind het toch nuttig om het te zeggen, dat in Jesaja, dan moet ik even kijken waar, dat in Jesaja 45, vers 7, daar staat, ik formeer Yatzar. Ik pot de bak. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Waarom ook niet? Hij is de formeerder, namelijk de pottenbakker. Dus ik formeer het licht. Of ik schep de duisternis. Waarom ook niet? Hij is de schepper. En ik kan dat doen. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heer, doe al deze dingen. Waarna ik erop wijs dat deze uitspraak over het algemeen door niemand serieus genomen wordt. Behalve dan vanwege de uitdrukking ik schep het kwaad. Want die heeft men nodig tot onderbouwing van een filosofie. Voor het ontwikkelen van een filosofie tot onderbouwing van de leer van universalisme. Van alverzoening. Zoveel alle mensen worden vanzelf behouden. Hoe zit het dan met de zonde? Dan zegt men, nou, die heeft God ook zelf gemaakt. Eigenlijk is dat een Joodse leer, hoor. Joodse opvattingen houden zich gewoonlijk helemaal niet bezig met de toekomst. De toekomst is in het gunstigste geval eigenlijk alleen maar ooit komt de Messias. En dat is het dan ongeveer. Houden zich niet bezig met eeuwig leven of wat dan ook. Dat komt in hun filosofie, in hun theologie eigenlijk helemaal niet voor. En aan de andere kant, wat bij hen wel voorkomt, is dat voor zover de mens een zondaar is, is dat ook Gods schuld. Kortom, de zonde is ook door God gemaakt. En het is zo mooi dat we de, laten we zeggen, rechtvaardigheid leren kennen als doordat wij ook tegenover de rechtvaardigheid zonde hebben. De redenering is ongeveer deze. Wat zou het begrip rechtvaardigheid nou eigenlijk betekenen als we het begrip onrechtvaardigheid niet kennen? Wat betekent een misser? Als het niet, of wat betekent raak zijn, raakschieten en zo? Als je niet zou kunnen missen. Dan betekent dat toch niks. Dus wij hebben de zonde, is de gedachtegang. Wij hebben de zonde en de ellende en de duisternis, opdat we zouden weten wat het wil zeggen rechtvaardig te zijn en in het licht te zijn en dat soort dingen meer. Men moet de negatieve kant kennen, want anders heb je geen positieve. Dat is ongeveer het idee. En in de leer van alverzoening is dat ongeveer overgenomen. Dat wil zeggen bij degene die behoefte hebben aan een filosofie op de achtergrond of als decor. En die zeggen dus, in de Bijbel staat toch dat God weliswaar rechtvaardig God is, maar God schept ook de zonde. Het kwaad, het zonde. En dus helpt u ons er ook weer vanaf. En wat er het nutte van is, vraag je dan. En dan is het antwoord, dit Joodse antwoord. Nou ja, dan ken je het verschil. Tussen goed en kwaad. Er is iets krom aan die redenering, dat begrijpt u toch, hè? Want je komt verkeerd uit, hè? Want de Heer zei nou juist dat je nou juist niet moest eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dat je dat helemaal niet hoefde te weten. Het is de Joodse leer die zegt dat die twee bomen in de hof eigenlijk één boom waren. Op dezelfde stam, op dezelfde wortel. De boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Dat is later overgenomen in de verbondstheologie. Waarbij men het verschil tussen oude verbond en nieuw verbond heeft weggeredeneerd. Het is één verbond. Maar eigenlijk is het Joods. Nou ja. Maar hier staat niet dat God de zonde schept. Hier staat dat God het kwade schept. En als je wil weten wat het kwade is, dat hij schept of maakt of formeert. Wel nu, dat weet u, we kwamen uit Jeremia 18 vers 11. Dat is dat oordeel dat de Heer zou brengen, in dit geval over Juda en over Jeruzalem. De ballingschap. En in het geval van Jesaja 45 betekent het precies hetzelfde, want het gaat over precies hetzelfde. In Jesaja 45 wordt namelijk aangekondigd dat ooit een figuur onder de naam Kores, wij kennen hem als Cyrus, maar dat is niet anders dan een andere uitspraak van dezelfde letters. Dat ooit een figuur onder de naam Cyrus, Kores, de koning der Perzen, zou verschijnen op het wereldtoneel en die zou de Joden toestemming geven om terug te keren uit de Babylonische ballingschap, die inmiddels een Medo-Persische geworden was, om terug te keren uit die ballingschap om zich alsnog te vestigen in Judea en Jeruzalem te bouwen. En er staat in 45 vers 1, alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, over Messias gesproken zeg, Kores. Alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores. Het woord wordt vertaald met herder, Kores. Waarom ook niet? Kyros, Cyrus, zeggen wij, maar eigenlijk in het Grieks Kyros. Maar dat is gewoon het woord Heer. Dat wij uit het Nieuwe Testament Grieks kennen. Het is een van de woorden waaronder de Heer zelf bij gelegenheid gaat. Kyrios in het Grieks. De Heer, de herder, Kores. Wiens rechterhand ik vat om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen, zodat u ziet dat de verovering door Kores de Pers van heel het Babylonische Rijk een werk van de Heer was. Dat staat niet in je geschiedenisboek, maar de Bijbel voegt het eraan toe. De Heer zegt, ik heb zijn hand gevat. Ook trouwens de opkomst van het Babylonische Rijk onder Nebukadnezar was een werk van de Heer. En de Heer zegt, Nebukadnezar is mijn knecht. Toen kreeg de man kapsones en werd hij gek. Maar doe maar weer. Ja, maar de Heer heeft daar de hand in. Maar het hele punt is dat die Kores, die de Joden toestemming gaf om terug te keren, in zichzelf een type is van de echte Kyrios, de Heer zelf namelijk, onder wie verlossing tot stand zou komen. In messiaanse tijden, want zegt de Heer, ik maak de duisternis, ik breng een oordeel, ik schep het kwaad, maar ik maak ook het licht en ik breng het goede. Ik stuur je in ballingschap, maar ik haal je er ook weer uit, enzovoorts. En dat kwade heeft dus niks met zonde te maken. Eigenlijk, het is een oordeel over de zonde, hier, in dit verband. Kwaad is gewoon het ruime begrip dat wij ook kennen. Alles wat kwaad is, is niet noodzakelijk zonde. En zeker niet in de ogen van God. Het is een zeer betrekkelijk, maar ook breed begrip. Zie? En het wordt hier in Jesaja gebruikt voor de ballingschap, waaruit men zou wederkeren. Eigenlijk pas in de wederkomst van Christus, waarna verwezen wordt in dat hoofdstuk. Maar zo is het ook in Jeremia 18. Namelijk, in vers 8 was dat al, hè. Zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik dacht te doen. Dat kwade van vers 8 is het oordeel over het Joodse volk. En in vers 10, dan zal ik berouw hebben over het goede wat ik gezegd had te zullen doen. Hoe dat ook zij, vers 11. Zo zegt de Heer, zie ik formeer een kwaad tegen uw lieden. Bestaande uit de Babylonische ballingschap waarin men zou weggevoerd worden en de vernietiging van de totale Joodse staat. Is dat niet in strijd met Gods belofte? Nee, want Gods beloften worden vanaf diezelfde dag vervuld en verder voltooid en ontwikkeld aan de 10 stammen van Israël. Bij vers 11 waren wij van Jeremia 18. De Heer zegt tot hen, zie ik formeer een kwaad tegen uw lieden, bestaande uit de verwoesting van de Joodse staat en stad en de ballingschap van het volk. En ik denk tegen uw lieden een gedachte, uitdrukking ontleend aan vers 7 tot en met 10, een kwaad dat hij denkt te zullen doen. En dus de oproep. Zo bekeert u nu in ieder van zijn boze weg en maak uw wegen en uw handelingen goed. Alsnog, doch zij zeggen, het is buiten hoop. Dat wil zeggen, dat is niet te verwachten. Want hoop is verwachting, dat weet u. Dat is niet te verwachten. Dat gaan we niet doen. Maar wij zullen naar onze gedachten wandelen. En wij zullen doen en ieder het goeddunken van zijn hart. Boos hart. Dat is per definitie zo, zegt de Bijbel. Het zal je gedacht zijn wat er allemaal uit het hart voortkomt. Hè? Uit het hart komen voort en dan wil u niet weten wat er allemaal staat. Hè? Dat is nooit goed. Van de valse profeten wordt trouwens ook gezegd, zij profeteren uit hun hart. En in onze cultuur heeft dat iets positiefs meegekregen. Men doet het vanuit zijn hart en met heel zijn hart. En men heeft iets in het hart. Enzovoort. Ik vind het altijd hoogst twijfelachtig, bedenkelijk. En hier hoef je het niet bedenkelijk te vinden. Hier is het gewoon kwaad. Zij verzinnen het zelf wel. Hier zijn de grote denkers der mensheid aan het werk, denk ik wel eens. En dan komen ze met hun plannen. Maar het is altijd in strijd met het woord van God. Wij zullen naar onze gedachten wandelen en we zullen doen in ieder het goeddunken van zijn eigen boos hart. En daarom, zo zegt Jehovah, vraag nu onder de heidenen, wie heeft al zulks gehoord? De jonkvrouw Israëls doet een zeer afschuwelijke zaak. En die zaak wordt dan beschreven met enige metaforen, enige beeldspraak. In vers 14, het komt erop neer dat de jonkvrouw Israël zich afkeert van de God, de Heere, de God van Israël, en daarmee zich afkeert van de bron van hun zegeningen, en daarmee ook de bron van hun bestaan eigenlijk, want de Heere zelf is degene die Israël ooit geformeerd heeft als zijn eigen volk, met alle consequenties van dien. Maar als men niet trouw zou zijn aan de Heer, zouden inderdaad die oordelen hen overkomen die in de tijd al door Mozes werden aangekondigd. Dat is dus tamelijk onverstandig. Maar er komen een paar moeilijke termen vanaf vers 14. Zal men ook om een rotsteen des velds verlaten de sneeuw van Libanon? Er zijn wat discussies over hoe die woorden eigenlijk vertaald moeten worden. Maar de strekking van het schriftgedeelte is duidelijk genoeg. Bovendien hebben we een soort parallelisme. In de tweede zin wordt de eerste toch verklaard. Namelijk zullen ook de vreemde, koude, vliedende wateren verlaten worden. En u weet, wateren worden geacht vruchtbaarheid te brengen. En daarover wordt gesproken hier. Men is geneigd dus, die Israël, of wat er voor door moet gaan, die jonkvrouw Israëls, keert zich af van de bron van leven. Dat is het eigenlijk. Zal ooit, ik heb een paar alternatieve vertalingen opgeschreven, zal ooit de sneeuw op de rotsen van de Libanon ontbreken? Dat is een retorische vraag. Het antwoord is nee, maar de sneeuw op de rotsen van het gebergte van het Libanon zorgt voor een niet aflatende stroom van water. En water brengt nou eenmaal vruchtbaarheid. Waarom zou men erbij vandaan gaan? Maar de gedachte is niet maar letterlijk aan de Libanon, waar het water vanaf komt en Israël binnenstroomt. De gedachte is natuurlijk aan de Heer zelf. En daarom heette het ook, en ik lees weer een andere vertaling, zal men de van verre komende koele wateren verlaten? Vertaald met vreemde wateren, maar het idee is wateren die van verre komen. Ze komen namelijk van de toppen der bergen naar beneden als smeltwater. Maar eigenlijk, het zijn de wateren van die wij kennen uit diverse liederen. Dat wil zeggen de wateren van de stromen van zegen. Of hoe heette die rivier ook? Stroom van genade, was het? Stroom van genade of wat het maar was allemaal. Dat komt bij de Heer vandaan. En men laat het voor wat het is. Men wil er niet mee te maken hebben. Ze lopen erbij vandaan. Dat staat dan in vers 15. Nochtans heeft mijn volk, Ami, nochtans heeft mijn volk mij vergeten. Want de Heer zelf is de oorsprong van die levende, koele, vruchtbare wateren, uiteraard. Zij roken der ijdelheid. Zij roken voor de ijdelheid, zij offeren namelijk aan of voor de afgoden. Het woord ijdelheid moet je ook kennen, hè? Is een van de synoniemen voor afgoderij. Het betekent letterlijk leegheid. Maar ja, wij weten dat een afgod niets is, zei Paulus in dat verband in 1 Korinthe. En zo is het maar net, dus ook ijdelheid. Zij offeren aan de afgoden. Sterker nog, maar dat is geloof ik, ja, dat is het volgende hoofdstuk. Zij offeren zelfs hun eigen zonen, dan wel kinderen, aan Baal in het dal van Hinnom, in Tofet, het moorddal. Ze brachten mensenoffers aan Baal, aan niets, aan ijdelheid. Zij roken der ijdelheid, want zij hebben hen doen aanstoten op hun wegen, op de oude paden, opdat zij mochten wandelen in stegen van een weg die niet opgehoogd is. Daar heb je weer zo'n beeldspraak die de vertalers problemen oplevert. Maar het idee van het tweede helft van vers 15 is simpelweg, zij hadden moeten wandelen op een weg die wel degelijk omhoog voert, dan wel verheffend is. Als je de juiste woorden hebt, dan wordt het ineens een stuk duidelijker. Een verheven weg, een verheffende weg, een weg die omhoog leidt, om zo te zeggen, dat zijn de oude paden. Maar ze hebben de oude paden verlaten. Ze zijn aangestoten op, die ijdelheid, op die afgoden. Daar zijn ze over gestruikeld en sindsdien wandelen ze andere paden, wegen namelijk die niet verheffend zijn, die niet opgehoogd zijn in de Statenvertaling. Lees er maar 100 keer over en maak er maar wat van. Want de betekenis is sowieso zonder meer duidelijk, hè? Ze zijn op een verkeerde weg terechtgekomen. Zij zeiden, wij zullen naar onze gedachten wandelen in vers 12. En ze wandelen dus die wegen die niet omhoog voeren, maar die naar beneden voeren. Een aflopende weg. En het resultaat daarvan is vers 16, namelijk om hun land te stellen tot een ontzetting. Daar leidt het toe. tot eeuwige aanfluitingen. Al wie daar voorbij gaat zal zich ontzetten en met zijn hoofd schudden. Onder eeuwig niet noodzakelijk te verstaan, altijd durend. Want dat is niet maar de betekenis van het woord eeuwig. Eeuwig betekent onbegrensd. En of dat in de tijd is, ja, soms wel. Maar het moet uit het verband blijken. Uit het verband blijkt dat het niet altijd durend is. Want we weten dat de geschiedenis afloopt met een zeer vruchtbaar land in de dagen van de 1000 jaren, om zo te zeggen. Waarbij zelfs leven zal zijn in wat voorheen de Dode Zee was. Zoet water erin en alles. En vroeger en spade regen en een land overvloeiende van melk en honing, kortom. Dus het blijft niet altijd zo. En dus eeuwig betekent niet onbegrensd in de tijd, maar in de ruimte. Het hele land dus, hè. Eeuwige aanfluitingen. Zal bespot worden en al die daar voorbij gaat zal zich ontzetten. Je moet daar niet te gering over denken. Het hele land werd verwoest in de dagen van Nebukadnezar. Inclusief Jeruzalem, de gouden stad van oudsher. En iets dergelijks zal zich trouwens nog voordoen met het tegenwoordige land. En met het tegenwoordige Jeruzalem. Joël 2 beschrijft het en zegt dat het systematisch van de ene kant naar de andere zal worden verwoest en afgebrand. Joël 2. Ja. Een ontzetting. Als een oostenwind zal ik hen verstrooien voor het aangezicht des vijands. Sommigen nemen die dingen letterlijk, zo van een oostenwind, dan gaan ze dus naar het westen. Maar dat is een misverstand, het gaat alleen om die oostenwind. En eigenlijk, die oostenwind, die komt nauwelijks van... Ja, hij komt uit het oosten, maar in werkelijkheid, het zijn valwinden. Ze komen van bovenaf, in werkelijkheid. Maar die oostenwind is legendarisch. Ik heb het wel eens gelezen, ja, dat er beschreven werd hoe die oostenwind dan is. Maar het schijnt dat van het ene moment op het andere niet alleen die winden waaien, maar ook dat het stikheet wordt. En bovendien dat van het ene moment op het andere ook de lucht kurk, maar dan ook kurkdroog is. Het is de wind die komt uit de woestijn. En als een mens niet zijn toevlucht neemt tot het water, dan droogt hij binnen een paar uur compleet uit. In die hitte en in die droge lucht. En dan gaat het echt heel hard. Je verbrandt gewoon. Nou goed. En je krijgt het benauwd. Je stikt. Maar in de Bijbel vinden we die oostenwind inderdaad als uitbeelding van het oordeel van God. Trouwens, het was ook die oostenwind in de tijd die een rol speelde bij de doortocht door de Schelzee. Oordeel van God. Als een oostenwind zal ik hen verstrooien voor het aangezicht des vijands. Ik zal hun de nek en niet het aangezicht laten zien. In gewoon Nederlands, de Heer zegt, ik zal ze de rug toekeren. Ik wil er niet mee te maken hebben meer. Zie maar. Ten dagen huns verderfs. En daarna roepen ze, waar was de Heer? Maar de Heer vraagt, waar was jij? Dat was ook een lied trouwens, hè? Ja. Bedankt aan broeder Bos. Toen zeiden zij, komt aan, laat ons gedachten tegen Jeremia denken. Want er wordt wat afgedacht, hè. Zij gaan wandelen in hun eigen wegen. Nou ja, dat deden ze altijd al. En de Heer zegt, ik heb ook mijn gedachten en ik denk een kwaad over de lieden te brengen. En zij komen zover dat ze zeggen, nou, wij denken kwaad tegen Jeremia. En dat is de rest van het hoofdstuk. Vanaf vers 18 tot en met vers 23 gaat het daarover. Op de wijze die wij in Jeremia al langer kennen. Komt aan, laat ons gedachten tegen Jeremia denken. Ze beraadslagen tezamen. Eigenlijk moet ik nu ogenblikkelijk naar het Nieuwe Testament toe om te laten zien dat het dezelfde situatie is als die van de Heer Jezus, die inderdaad ook een oordeel aankondigde over Juda en meer specifiek over Jeruzalem, waarvan geen steen op steen gelaten zou worden, zei de Heer, enzovoort. En toen beraadslaagden de overpriesters en wie zij maar waren, de schriftgeleerden en de raadsheren en hoe ze maar waren, zij beraadslaagden dat zij hem doden zouden en eventueel hoe zij hem doden zouden. Dat kun je uitgebreid lezen in het Nieuwe Testament bij meerdere gelegenheden. Ze wilden het niet horen. Waarmee Jeremia plotseling een type wordt van de Heer Jezus. Nou, eigenlijk, hij is natuurlijk toch de vertegenwoordiger des Heren hier. Dat lijkt me duidelijk. En het is ook zo dat deze omstandigheden, maar dat heb ik u voor de pauze, dacht ik, uitgebreid genoeg gezegd, hoop ik, dat deze omstandigheden zich herhaald hebben in het algemeen in de dagen van de Heer Jezus, waarin een oordeel over Juda, de Joodse natie, werd aangekondigd en waarin de zaligheid inderdaad overgedragen zou worden naar een ander volk dat Ammi zou zijn, om zo te zeggen. Kortom, naar de 10 stammen en meer specifiek naar een overblijfsel logischerwijze daaruit. En dan ben je bij de gemeente terecht. Maar hier beraadslagen ze tegen Jeremia om hem te doden. Dat zo is, dat ze hem willen doden, dat staat, voor alle duidelijkheid, dat staat in vers 23. Doch gij, Heere, weet al hun raad tegen mij ten dode. En wat ze zochten natuurlijk, is een of andere constructie van valse beschuldigingen om hem op grond daarvan te veroordelen. Precies wat ze met de Heer Jezus ook gedaan hebben. Het gaat ook om valse beschuldigingen. Daar staat het trouwens ook, lees maar even mee. Vers 18, laat ons gedachten tegen Jeremia denken, want zeggen ze, de wet zal niet vergaan van den priester, noch de raad zal vergaan van de wijze, noch het woord zal vergaan van de profeet, waarmee verwezen wordt naar hun eigen Joodse priesters, wijzen en profeten. En wat de profeten betreft, aarzel ik niet om dan meteen te zeggen, de valse profeten uiteraard. En wijzen, onwijs waren ze. Ze maakten hun plannen, ze bedachten van alles, maar dat tegen de wil van God in. Ik zou bijna zeggen, zo zie je maar weer eens, dat de dienstknecht van God per definitie buitenkerkelijk is. En de kerk zegt, wij regelen dat zelf wel. Daar zijn wij mans genoeg voor. Dat is de positie van Jeremia. En dat is de positie van de Heer Jezus. Het was de positie van Paulus. Die trouwens zei, ze hebben me alle verlaten. Ja, alleen Lucas is bij mij. Of wat zei hij? Zoiets was het, hè? Zo gingen die dingen nou eenmaal. Zo gingen ze en zo gaan ze nog. En Jeremia wordt beschouwd als de ketter die gedood moet worden. En hoe zullen we het doen? Dan treedt de inquisitie op, weet u wel. Geschiedenis herhaalt zich, het is altijd hetzelfde. Dat is makkelijk, dat is ook het nut trouwens van het hele vak geschiedenis. Hè? Dat weet u, hè? Heb ik nog nagevraagd aan... aan?
Mark Rutte.
Ja. Dat zou kunnen. Nee, ik dacht niet eens aan hem. Ik dacht aan prins Willem-Alexander. Dat is wat hij gestudeerd heeft, geschiedenis. Ligt voor de hand, ja. Maar u weet, de geschiedenis leert ons niets, hè? Dat weet u. Zomaar. Komt aan en laat ons hem slaan met de tong. Dat betekent, laat ons valse beschuldigingen inbrengen tegen hem. We kunnen het met woorden wel af. We maken er wat van. En we laten ons niet luisteren naar eniger zijner woorden. Ze denken dat ze het met woorden, met theorieën af kunnen. En dat is precies wat ze met de Heer Jezus gedaan hebben in het Nieuwe Testament. Zij zochten valse getuigen. En het was wat lastig ze te vinden, want ze moesten natuurlijk een goed verhaal hebben. En uiteindelijk hebben ze dan toch wat gevonden. Hè? Maar goed. En dan, wat ze dan precies deden, staat er niet bij. Maar Jeremia gaat dan in gebed. En zijn gebed is inmiddels wel enigszins veranderd, moet ik u zeggen. Maar lees het maar mee. Heere, luister naar mij en hoor naar de stem mijner twisters. Zal dan kwaad voor goed vergolden worden, zei de Heer ook. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Wat vervolg gij mij? Ik heb alleen maar goed gedaan onder jullie. Want ze hebben mijn ziel een kuil gegraven. Natuurlijk is dat beeldspraak, maar er is er nog een die wij begrijpen. Gedenk dat ik voor uw aangezicht gestaan heb om goed voor hen te spreken. Om uw grimmigheid van hen af te wenden. Jeremia had gebeden voor dit volk ten goede. Later zegt hij, bid niet voor dit volk ten goede, want ik zal u niet horen. Maar hij had het eerder gedaan. En nu komt er een heel ander gebed. Hij verwijst eerst naar zijn gebed ten goede. En nu zegt hij, daarom geef hun zonen aan de honger over. Doe ze wegvloeien door het geweld des zwaars. Laat hun vrouwen van kinderen beroofd en weduwe worden. En laat hun mannen door de dood omgebracht en hun jongelingen met het zwaard geslagen worden in de strijd. Oh, er staat een verwijzing naar Psalm 109, vers 10, bij mij in de Bijbel afgedrukt onder dit vers. Maar dat rijtje kun je zelf wel wat langer maken. Want we hebben nogal wat psalmen met deze strekking. Dat noemen wij de wraakpsalmen. Waarin gebeden wordt om een gruwelijk oordeel over de goddelozen. En de goddelozen zijn degene die het woord van God tegenstaan. Men zal er niet te gering over denken. Laat er een geschreeuw uit hun huizen gehoord worden, wanneer gij haastelijk een bende over hen zult brengen, terwijl zij een kuil gegraven hebben om mij te vangen en strikken verborgen voor mijn voeten. Als ze het letterlijk gedaan hebben, waarschijnlijk niet, maar overdrachtelijk dan toch zeker wel. Trouwens, in hoofdstuk 20 wordt Jeremia alsnog gevangen genomen. Dat staat boven het hoofdstuk, dus dat kunt u zo zien. Vers 23. Doch gij, heren, weet al hun raad tegen mij ten dode. Maak geen verzoening over hun ongerechtigheid en delg hun zonden niet uit van voor uw aangezicht, maar laat hen nedergeveld worden voor uw aangezicht. Handel alzo met hen ten tijde uw stoorns. En Jeremia wordt ogenblikkelijk bediend, want hij krijgt een opdracht. Daar hebben we het volgende keer over. Ga heen en koop een pottenbakkerskruik, want het verhaal was nog niet af. Ga heen en koop u een pottenbakkerskruik. Hij wist niet waar hij die halen moest, hè? Ja. Ga heen en koop je een pottenbakkerskruik en neem tot u van de oudsten des volks en ga naar het dal van Hinnom en zeg ze als volgt en daarna smijt je die vaas kapot. Want dat staat er, vers 10. Dan zult gij de kruik, 19 vers 10. Dan zult gij de kruik verbreken voor de ogen der mannen die met u gegaan zijn. Enzovoorts. En dan zeg je al, zo zal ik dit volk en deze stad verbreken. Dus dan krijg je nog een keer de vernietiging van één vat. En het is hier binnen deze context te beschouwen als een verhoring van dit gebed van Jeremia aan het eind van hoofdstuk 18. Begrijp me niet verkeerd, de Heer zou het toch ook gedaan hebben zonder het gebed van Jeremia 18. Maar wat je wel geïllustreerd vindt, is dat deze man die zich verbonden wist met zijn volk en in de voorgaande hoofdstukken daar ook uitdrukking aan heeft gegeven. Het is toch mijn maatschap, het is mijn familie, het zijn mijn mensen, het is mijn thuis. Maar ja, maar hij moet dan het woord van God prediken en dan blijkt pas hoe vijandig ze zijn. Tegenover de Heer en hun vijandigheid tegenover de Heer ontaart, als dat het goede woord is, in hun vijandigheid tegen degene die dat woord des Heeren dan moet prediken. Die heb je toch, hè? En daarna verandert kennelijk Jeremia van gedachten en bidt niet voor het volk ten goede, maar bidt inderdaad ten kwade. Want de vijanden des Heeren zijn ook inderdaad zijn vijanden. Naarmate hij zelf de Heer dient. Zo werken die dingen. En ik ben ook van mening dat naarmate wij zelf, u en ik, naarmate wij de Heer dienen, naar die mate merken wij pas in wat voor een grote vijandige wereld en samenleving wij vandaag verkeren. En daarna zingen we alsnog, het is mijn wereld niet. Daar horen wij niet bij. Nee, deze wereld is onderweg naar dat oordeel dat de Heer gezegd heeft te zullen brengen. En intussen, ook wij doen ons best, mag ik hopen, om op een of andere wijze mensen bekend te maken met het evangelie, met de zaligheid die in Christus is. En ook als je dat doet, dan doe je dus een werk dat je als vriend doet, als het ware. Dat je gunt de mensen het beste en je brengt het ze en je wordt hun vijand. En wat zeggen de tegenstanders, die vijanden? Die zeggen, wij hebben onze eigen priesters en we hebben onze eigen wetten en we hebben onze eigen profeten en we hebben onze eigen wijzen. Onze eigen, wij hebben onze eigen wijzen. Ja, zoiets. Hè? Ja. Zo gaat dat toch? Nee, niet alleen op Urk, hoor. Dat is overal zo. Dus echt waar. En vooral, de vijandschap komt van lui die een religie hebben. Misschien wel 2 of 3 religies. Tegelijkertijd. Vanwege al die goden die ze dienden. Waartussen Jehovah dan ook maar een plaats moest innemen. Enzovoorts. Maar hoe meer je de positie kent van Israël als uitverkoren volk, als volk van God, dat geroepen was in de dienst van God en in een specifieke verbondsrelatie met de Heer leefde, hoe meer je dat ziet, hoe meer je kunt ergeren aan het ongeloof van dat volk. Heb je dat dan niet? Als je het leest over uittocht uit Egypte, en dan zijn ze nauwelijks in de woestijn en dan wordt er geklaagd over het eten en zo. Ja. En over van alles en nog wat. Het is nooit goed. En de Heer zorgt voor hen. Natuurlijk, ik kan niet zeggen dat het een lolletje lijkt om met zo'n grote groep door de woestijn te moeten trekken. Dat is een ander verhaal. Maar er was reden genoeg om het vertrouwen te stellen op de Heer. Maar de Heer zegt, ik heb hen verdragen in de woestijn. 40 jaar lang. Zo opstandig waren ze. Nou ja, zo gaan die dingen. En zo is het in onze dagen nog steeds. Want ik blijf volhouden dat deze dagen van Jeremia volstrekt overeenkomen met de dagen waarin wij leven. Binnen het kader van een ongelovig, een opstandig Joods volk dat zijn eigen weg gaat en zegt, wij hebben onze eigen tradities en cultuur en identiteit enzovoort. En met Jeruzalem zal het wel goed komen, want dat hebben de profeten gezegd. Dat is niet zo. De profeten hebben gezegd dat het alleen goed komt als men de naam des Heren aanroept. En daar de consequenties van trekt, uiteraard. Hè? Dat wil zeggen, dan ook wandelt in overeenstemming daarmee. En voor ons als gelovigen vandaag gelden trouwens dezelfde dingen. Je kunt niet meer zeggen, we roepen de naam des Heren aan en dat is het dan. De bedoeling is dat wij net zo goed wandelen in overeenstemming met wat God ons geopenbaard heeft in zijn woord, wat hij ons bekendgemaakt heeft van zijn goede en welbehagelijke wil, en dat we de verantwoordelijkheid die daarbij hoort voor een volk van God ook inderdaad dragen in de praktijk van onze levens. Dan komt het goed. Dan zorgt de Heer voor ons en dan brengt hij ons naar de beloofde erfenis. Maar goed, Juda wilde niet horen. Maar daarover hebben wij het verder weer volgende keer. En we zullen nu de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom die wij in Christus gevonden hebben. We danken u voor dit woord, dit levenbrengende woord, dat evangelie onze zaligheid, waardoor wij u leren kennen en waardoor wij getrokken worden uit de onwetendheid, uit de duisternis, uit de ijdelheid van deze wereld, deze boze wereld, deze afgodische wereld ook. Wij danken u dat we uw kinderen geworden zijn en erfgenamen zijn geworden van de beloften die u gedaan hebt aan Abraham, Isaac en Jacob. We danken u dat we kinderen, zonen van Jacob, van Abraham geworden zijn door geloof. en daarmee erfgenamen van u en mede-erfgenamen met Christus. Dat u ons hebt toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen en ons verordineerd hebt tot zo'n stelling in de toekomst. Wij danken u dat we niet alleen daarin onderweg zijn, maar dat u onderweg ook in ons inderdaad wilt opvoeden, wilt bekrachtigen en wilt leiden naar die erfenis zoals uw woord dat zegt. Wij danken u ook dat wij door de bestudering van uw woord, door het onderzoek der schriften, u leren kennen tot wie wij mochten komen en zouden komen. Wij danken u daarom voor dat woord dat een licht is voor onze voeten, een lamp op ons pad waarin wij mogen wandelen. Niet zoals de wereld in onzekerheid en duisternis, maar in tegendeel mogen wandelen op een pad dat naar boven leidt. Wij danken u daarom voor deze avond en dragen onszelf aan u op, opdat het goede werk dat u in ons begonnen hebt, dat u dat mogen voleindigen tot op de dag van Christus. Amen.